Prachtig om het koor er ook weer bij te hebben, of niet? Ja, precies. Straks nog meer. Ja, het is mooi om zo samen te komen, weer als gemeente. God te aanbidden. Te mogen naderen in zijn tegenwoordigheid. De gemeente als tempel van de Heilige Geest, hij is hier. We mogen hem eren met ons lied, met ons hart. En we mogen ook weer van hem ontvangen vanmorgen. En wij vervolgen onze reis door het Bijbelboek Daniël. En ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar naarmate we dieper en verder in dat boek komen, wordt het eigenlijk steeds mooier. En ook in die prediking van de afgelopen weken, ja, er zit zoveel in wat je niet meer kunt aanraken, omdat het zoveel is. Er zitten zoveel pareltjes in. En ik wil ook echt aanmoedigen om thuis die Bijbel erbij te pakken en ook zelf die hoofdstukken door te nemen en erin te studeren. En de stem van Gods geest daarin tot je hart te horen spreken. Het is zo prachtig. Nou, en vandaag zijn we aangekomen bij Daniël in de Leeuwenkuil. Misschien wel het meest beroemde verhaal van het Bijbelboek Daniël. En misschien wel het meest beroemde verhaal, of een van de meest beroemde verhalen van het Oude Testament. En we zitten inderdaad, zoals Joost aangaf, ook in die 10 mooiste Bijbelverhalen van Groningen. Enquête om eens te kijken wat is de lijst, de top 10 in deze stad. Nou, ik durf mijn hand echt bijna voor in de Leeuwenkuil te steken dat deze erbij zit. Maar we kunnen het niet beloven, maar het zou zomaar kunnen. En ik wil het met jullie gaan lezen, dat is Daniël 6. En even historische context. Waar zitten we ongeveer? Nou, het Babylonische Rijk, onder leiding van koning Belshazzar, de zoon van koning Nebukadnezar, is gevallen. Dat was het Gouden Rijk. Herinner je nog die droom van Nebukadnezar met dat beeld? Nou, het was het Gouden Rijk en nu zijn we aangekomen bij het Zilveren Rijk van de Meden en de Perzen. En er is een nieuwe koning aan de macht en dat is koning Darius. En die begint zijn rijk te organiseren. En hij stelt 3 rijksbestuurders aan, waarvan Daniël er 1 is. 120 hoge heren, satrapen, en die moeten rekenschap afleggen ook aan die 3, waaronder Daniël. En wat er dan gebeurt is dat Darius overweegt om Daniël promotie te geven. Die 120 satrapen die balen daarvan en ze zeggen wij moeten van Daniël af. En dan bedenken ze een wet waarvan ze zeker weten dat Daniël zich daar niet aan gaat houden. 30 dagen lang alleen maar bidden tot Darius en niet tot een andere god. Toen dachten ze wij hebben hem. Ze gaan naar Darius toe, ze leggen hem de wet voor. Darius die is gevleid, die stemt in en dus wordt die wet van kracht. En dan? Wat gaat Daniël doen? Dat gaan we met elkaar lezen vanaf vers 11. Toen Daniël hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. En in zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. En daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees hem. Precies zoals 3 maal per dag zijn gewoonte was. Maar toen drongen de mannen zijn huis binnen en troffen Daniël aan terwijl hij tot zijn God bad en hem prees. Ze gingen onmiddellijk naar de koning en wezen hem op het koninklijk besluit. Hebt u geen verbod op schrift laten stellen dat ieder mens die de komende 30 dagen een verzoek tot een god of een mens richt in plaats van tot u, majesteit, in de leeuwenkuil zou worden geworpen? En de koning antwoordde, die verordening die ligt even vast als elke wet van de Meden en de Persen. Ze kan niet worden herroepen. En toen zeiden ze tegen de koning, Daniël, een van de Judese ballingen, slaat geen acht op uw majesteit, noch op het besluit dat u op schrift hebt laten stellen. 3 maal daags verricht hij zijn gebed. En de koning was zeer ontstemd toen hij deze beschuldiging hoorde en hij zon op middelen om Daniël te redden. Tot zonsondergang deed hij alles wat in zijn macht lag om Daniël te beschermen. Maar de mannen drongen bij de koning aan en zeiden: bedenk, majesteit, dat geen verbod of besluit dat de koning heeft uitgevaardigd veranderd kan worden. Het is een wet van de Meden en de Perzen. Hierop gaf de koning bevel Daniël te halen en hem in de leeuwenkuil te werpen. De koning zei tegen Daniël: uw God, die u zo vasthoudend dient, zal u redden. Er werd een steen gebracht waarmee de opening van de kuil werd afgedekt. En de koning verzegelde die met zijn zegelring en met de zegelring van zijn machthebbers, om te verhinderen dat iemand iets aan Daniëls omstandigheden zou veranderen. En daarna keerde de koning terug naar zijn paleis en bracht de nacht door zonder iets te eten. Hij kon de slaap niet vatten, maar liet niets ter afleiding brengen. Vroeg in de ochtend, toen het licht begon te worden, stond de koning op en haastte zich naar de leeuwenkuil. Zodra hij in de buurt van de kuil kwam, riep hij Daniël met bedroefde stem toe: Daniël, dienaar van de levende God, heeft uw God, die u zo vasthoudend dient, u van de leeuwen kunnen redden? En Daniël die zei tegen de koning: majesteit, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en de leeuwenmuilen gesloten. Ze hebben mij geen kwaad gedaan, omdat hij mij onschuldig acht. Maar ook u, majesteit, heb ik niets misdaan. De koning was bijzonder verheugd en hij beval Daniël uit de kuil te halen. Daniël werd uit de kuil getrokken en hij bleek ongedeerd te zijn, want hij had op zijn God vertrouwd. En toen gaf de koning bevel de mannen te brengen die Daniël hadden beschuldigd. En hij liet hen samen met hun kinderen en hun vrouwen in de leeuwenkuil werpen. Ze hadden de bodem van de kuil nog niet geraakt. Of de leeuwen stortten zich op hen en vermorzelden al hun botten. En daarop schreef koning Darius aan alle volken en naties, welke taal zij ook spraken en waar ter wereld zij ook woonden: mogen uw voorspoed groot zijn. Hierbij beveel ik dat iedereen in het machtsgebied van mijn koninkrijk eerbiedig ontzag moet tonen voor de God van Daniël. Want hij is de levende God die bestaat in eeuwigheid. Zijn koningschap gaat nooit te gronde en zijn heerschappij is zonder einde. Hij redt en bevrijdt, geeft tekenen en doet wonderen in de hemel en op aarde. Hij heeft Daniël uit de klauwen van de leeuwen gered. En zo ging het Daniël voorspoedig onder het koningschap van Darius en onder het koningschap van Cyrus de Pers. Het beroemde verhaal van Daniël in de leeuwenkuil. En vanuit dit verhaal wil ik vanmorgen met jullie nadenken over het thema bestemming. Over je bestemming als mens. Hoe je leven tot zijn doel kan komen in Gods ogen. Want dat is je bestemming, hoe je leven tot zijn doel kan komen in Gods ogen. En als ik kijk naar dit hoofdstuk van Daniël, dan zie ik drie manieren waarop Daniël in zijn bestemming staat. En die drie manieren die wil ik graag met jullie delen vanmorgen. En wat opvalt is als wij beginnen met het lezen van dit hoofdstuk. Ten eerste is Daniëls professionele bestemming. Want aan het begin van dit hoofdstuk arriveert Daniël op een nieuwe werkvloer. Onder de Babylonische koning Belshazzar was Daniël een beetje uit het zicht geraakt. Maar nu onder deze nieuwe koning, de Medier Darius, ja, toen kwam Daniël weer op. Dus Darius, ja, die moet wel gehoord hebben van Daniël. Over zijn bekwaamheid, zijn ervaring, misschien wel over de uitleg die hij gaf over die hand aan die muur. En terwijl Daniël hier al in de 80 is, ja, dan zegt Darius: Daniël, ik wil jou aan mijn hof als een van de rijksbestuurders. Dus Daniël die verschijnt hier op een nieuwe werkvloer. En het is een beetje een volle werkvloer, want Daniël die heeft maar liefst 122 collega's. Dus ik weet niet hoeveel collega's jij hebt. Nou, Daniël die had er 122. En dat is een heleboel. En dat waren allemaal mannetjes. Allemaal mannetjes met hun eigen agenda, met allemaal ambities, met hun eigen dromen. Dat waren karakters. En daar had Daniël mee te maken. En al die dingen bij elkaar, die maakten dat die nieuwe, volle werkvloer van Daniël het karakter had van een arena. Die werkvloer van hem, dat was een arena. Daar was concurrentiedrift. Daar was competitiedrang. Daar had je te maken met jaloezie. Daar was boosheid. Daar was minachting. Daniel die moest overal oren en ogen hebben. Voortdurend op zijn hoede zijn. Om maar niet benadeeld te worden. Of op een andere manier gekwetst te worden. Je kunt gerust zeggen, ja, die werkvloer van Daniel, dat was een arena. En allemaal zoals we hier zitten, de meeste van ons, wij bewegen ons door de week op een werkvloer. En het zijn allemaal verschillende werkvloeren. Sommigen van ons zitten in de zorg, of in het onderwijs, misschien in de politiek, of veiligheid. Misschien ben je ondernemer, zit je in de zakenwereld, of in de financiële wereld. Misschien zit je in de bouw. Misschien is het wel even lastig, die werkvloer, want je bent op zoek naar een nieuwe. Misschien heb je het werkende leven achter je, maar heb je heel veel werkvloeren van de binnenkant gezien. Misschien werk je op vrijwillige basis, maar allemaal zo. We hebben onze werkvloer, de meeste van ons, waar we de meeste uren van de week slijten. Doorbrengen. Inzetten. Investeren. En ik weet niet precies hoe jij je werk ervaart, maar ik gun je van harte dat je je werk mag doen in een aangename sfeer. Gewoon een prettige omgang met collega's. Dat jouw werkvloer een plek is waar je ontspannen je werk kan doen. Waar de werkdruk in balans is. Dat je zegt van ja, dit is een mooie plek. Ik kan me ook voorstellen dat sommigen van jullie zeggen, ja maar was het maar een aangename plek, mijn werkvloer. Was het maar zo. Mijn werkvloer, dat lijkt meer op een arena. En misschien herken je wel de plek waar Daniel is. Misschien heb jij wel te maken ook met heel veel competitiedrang. Met heel veel concurrentiedrift. Dat je moet oppassen omdat er dubbele en verborgen agenda's zijn. Dat je merkt van er is veel afgunst. Er wordt gejaagd en moet gescoord worden. Misschien heb jij wel het idee. Ik zit in de arena. Nou, dat was bij Daniel het geval. En niet alleen op een hele subtiele manier. Nee, het werd op een gegeven moment zelfs heel expliciet en heel vijandig. Want als dan die satrapen, die hoge heren, die 120 man, als die dan horen dat Darius overweegt om Daniel promotie te geven, oh, dan willen ze echt van hem af. En dan bedenken ze plannetjes om zich van hem af te maken. En dan wordt het expliciet vijandig. En toen moest ik denken aan Psalm 22. En David die spreekt daar over roofzuchtige, brullende leeuwen die hun muil naar hem opensperren. Nou, dat was precies wat er aan de hand was bij Daniel. Daniel die zat hier al in de leeuwenkuil. En dit is de werkvloer. En dit is de plek waar Daniel zijn professionele bestemming uitleeft. En ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar als ik dat zo op me in laat werken, dan had ik hem graag hier eens op het podium gehad. Gewoon, Daniel, vertel eens. Hoe deed je dat toch? Hoe ging je om met morele dilemma's? Hoe ging je om met allerlei zaken die zich aan je voordeden, waar je iets mee moest? Hoe stond je nou in je werk? Maar wat ik mooi vind als we dit hoofdstuk bestuderen, dan zien we in ieder geval twee aanwijzingen hoe hij dat deed. En ik moet eerlijk zeggen, het heeft me echt geraakt toen ik dat tot me door liet dringen. Hoe Daniel zijn professionele bestemming uitleefde in die arena. En het eerste wat opvalt in vers 4... Daniel die onderscheidde zich door zijn buitengewone begaafdheid. Daniel die was begaafd in wat hij deed. Daniel die stond voor kwaliteit. Je zou kunnen zeggen hij had een glansrijke werkethos. Alle dingen die hij deed, ja, die begonnen te glimmen. Die voorzag hij van glans, die gaf hij iets extra's. Daniel die stond met begaafdheid op zijn werkvloer. En ik kan me zo voorstellen, stel me dat Daniel hovenier was geweest, dan lag jouw tuintje er echt fantastisch bij. En stel nou dat Daniel een aannemer was geweest, dan kreeg je de mooiste uitbouw die je maar kan wensen. En als Daniel de leerkracht was geweest van je kinderen, dan kwamen ze elke dag thuis, joh, nou wat we nou hebben meegemaakt. Glimmende kinderen. Daniel die alles wat hij deed, hij voorzag van een bepaalde glans, een bepaalde begaafdheid. En daarin onderscheidde hij zich. En het tweede wat me dan opvalt, als dan die satrapen iets proberen te vinden om Daniel mee te pakken, dat lukt gewoonweg niet. Daniel, dat was een man van zuiverheid. En vers 5 en 6, die zeggen het. Ze konden geen grond voor een aanklacht vinden. Of hem op een misstap betrappen. Hij was betrouwbaar. Hij had nog nooit zijn plicht verzuimd. Of een misstap begaan. Daniel. Begaafdheid en zuiverheid. Dat was de manier waarop hij op zijn werkvloer stond. Wat een voorbeeld voor ons. Want als ik hier zo om me heen kijk, allemaal zoals we hier zitten, we zijn geroepen om als een Daniel te zijn. Om met begaafdheid en met zuiverheid op onze werkvloer te staan. Geroepen om als een Daniel te zijn. En weet je, het maakt God uit hoe wij staan in ons werk. God die zei al tegen Adam, Adam, heers. Breng mijn schepping tot bloei. Geef vorm aan mijn schepping, naar mijn bedoeling. Werk is belangrijk voor God. En God zag Daniel en God die wilde Daniel precies daar hebben waar hij was. En God ziet jou en hij wil jou daar hebben waar je bent. Het maakt God uit hoe het jou vergaat op je werkvloer. Maar wij kunnen in onze visie op werk gemakkelijk naar twee uitersten doorschieten. Het ene uiterste zegt, ja maar werk is alles. En dan beheerst het onze agenda, het beheerst ons denken, het beheerst ons humeur. Het andere uiterste zegt, ja maar werk is niks. En je staat met tegenzin op. Je bent blij als je weer naar huis gaat. Werk meer als een soort van noodzakelijk kwaad, want ja, ik moet toch brood op de plank hebben, anders kan ik niet leven. Maar werk is zoveel meer. Ons werk is onderdeel van Gods werk in deze wereld. Jouw werkvloer is onderdeel van Gods werkvloer in deze wereld. En God roept ons om als een Daniel te zijn, om te zeggen, met begaafdheid en zuiverheid wil ik staan in mijn werk. Hoe sta jij in je werk? Op welke manier onderscheid jij je op de werkvloer? Is het met begaafdheid en met zuiverheid? Is het als een Daniel? En dan kan ik me voorstellen dat je denkt, nou, als een Daniel. Weet je, voor mij was Daniel best wel een beetje ver weg. En het is juist in deze serie dat hij heel dichtbij aan het komen is, ook voor mij. Want ik dacht altijd, Daniel, de man die bijzondere openbaring ontving. En die dromen uitlegde en visioen uitlegde. En zelfs komen er nog allerlei profetieën over de eindtijd. Man, Daniel, die staat bij mij op een voetstuk. Een rechtvaardig man, begaafd en zuiver. Ja, ik bedoel, bij mij is er nog nooit een machthebber van de wereld gekomen die zegt, wil jij mijn droom uitleggen? Die bijzondere openbaring heb ik nog niet gehad. Vorige week toen had ik de Muscatlon in Griekenland. En we kwamen vorige week zaterdag terug. We stonden op het vliegveld van Thessaloniki. En op een gegeven moment hadden wij vertraging. En de hele groep van muscatleten, die stonden met hun neus tegen het glas gedrukt. En ze riepen mij, moest kijken, moest komen. En ik ben benieuwd wat er aan de hand is. Dus ik liep ook naar het glas en dat stond daar, op de plek waar ons Ryanair toestelletje had moeten staan, het presidentieel toestel van meneer Poetin. Ja. Ik kan geen Russisch, maar volgens mij stond zijn naam op het toestel. En een hele happening. Er kwamen twee mannen met een rode kapetrol. En op een gegeven moment kwamen allemaal limo's en gepantserde voertuigen en politie en allemaal toestanden. En ik denk, ja, mooie boel. Ik zei, mijn vader wordt 65, ik moet gewoon naar huis. En nu staat Poetin hier. En op een gegeven moment gaat dat achterste deurtje open. En dat is prachtig om te zien. Echt een hele sloot. Satrapen, misschien doe ik ze tekort, maar het zou zomaar kunnen. Hoge heren in pakken met koffers, die verdwijnen allemaal in geblindeerde busjes. En als al die ruis weg is, dan gaat het voorste deurtje ging dan open. En dan komt daar die rode loper zo. En dan komt daar die limo, die stopt precies met de achterdeur, daar waar de rode loper stopt. En dan gaat het deurtje open en dan komt daar, en reken maar dat ik er stond met mijn iPhone, dan komt daar president Poetin van de trap. En dat was wel mooi, dat is dan ook weer Griekenland. Overal bestikkerd op die ramen. Geen foto's maken. Nou, de beveiligers van het vliegveld stonden allemaal te knippen. En ze vonden het allemaal dikke prima. Komt daar Poetin, ik maak foto's, jasje gaat uit, brilletje op en de hele sloot, auto's die spurt weg. En ergens vond ik het een beetje intimiderend ook wel. Ik zo'n man met zoveel macht en misschien wel ook zo'n kick naar macht. Je ziet het allemaal voor je ogen gebeuren. En op een gegeven moment was ik dus wel weer onderweg naar huis. Mijn vader werd 65, we komen daar bij het pannenkoekrestaurant en ja, het was wat laat. En ik zei, ja, sorry, ik ben te laat vanwege de Russen. Dat is een mooi verhaal. Maar waar was ik ook alweer? Waarom vertelde ik dat ook alweer? Wie helpt me even? Waarom? We zitten... Ik ben helemaal in de war door die Poetin, joh. Heilige Geest, wilt u mij leiden? Dat is veel beter. Maar we zitten volgens mij daar op die werkvloer. Dat ik zeg, oh ja, hoe zit jij in je werk? En dat ik opkeek tegen die Daniel. Dat ik dacht, van wat een voetstuk. Oh ja, er is nog nooit een wereldleider die mij heeft gevraagd om zijn droom uit te leggen. Ja. Ja. Dat is heel wat, ja. Dus wie weet gebeurt het nog. Echt, als iemand het wil, stuur me een mailtje. Ik ga er meteen heen. Maar Daniel dus een beetje daar. Dat voetstuk. En dan denk ik van, ja, Daniel, ver weg. En dan denk ik van, ja, wij moeten zijn als een Daniel. Op onze werkvloer. Maar hoe kan dat toch? Weet je, en toen ik mij begon te... Twee dingen begon te beseffen. Toen kwam Daniel ineens wat dichterbij. En het eerste wat ik mij begon te beseffen was dat er staat dat zijn buitengewone begaafdheid... dus inderdaad buitengewoon is. En in hoofdstuk 1 van Daniel zie je het al dat God het hem geeft. Inzicht, kennis, wijsheid, verstand en de macht om dromen uit te leggen. Dat is zo bijzonder. Daniel was een gewone man. Maar hij had buitengewone begaafdheid. En ook God wil ons bekrachtigen met zijn geest. Het is niet van ons. Nee, het is van God. God vult ons met zijn geest en maakt ons bekwaam. En opeens wordt die hele gewone Daniel dan ineens iemand die dichterbij komt. Want de geest die in hem was, is de geest die in ons is. En het tweede waarin Daniel opeens dichterbij kwam voor mij, dat was toen ik begon te beseffen dat, ja, hij is hier in de 80, maar dat zo'n beetje 50 jaar van zijn leven er heel weinig gebeurde op het gebied van openbaring en profetie en al die andere dingen. Het grootste gedeelte van zijn leven, ja, stond hij 's ochtends op om naar het hof te gaan. Dagelijkse zorgen, dagelijkse verantwoordelijkheden, dagelijkse beslommeringen, al dat soort dingen meer. Hij gebruikte dezelfde vaardigheden die ook wij nodig hebben om staande te blijven op onze werkvloer. En opeens kwam Daniel dichtbij. Ja, God roept ons om als een Daniel te staan in onze professionele bestemming. Op jouw werkvloer, met begaafdheid die uit God is. Met zuiverheid die uit God is. En dat is belangrijk voor God. Jouw werk, oh, hij beschouwt het als onderdeel van zijn werk in deze wereld. Sta je zo in je werk. Daniel, zijn professionele bestemming. Maar wat me zo treft, er is nog die tweede bestemming in dit hoofdstuk die hoger gaat en dieper is dan die professionele bestemming. En dat is zijn persoonlijke bestemming. Nou, misschien is het je opgevallen, maar oh, wat lijkt Daniel hier toch op Jezus. In hoe hij reageert en in wat hij meemaakt. Hij is als een schaduw van Jezus, vooruitwijzend. Daniel, Christus gelijkvormig. Hij lijkt op Jezus en hij weerspiegelt Jezus. En dat is precies wat onze persoonlijke bestemming is. Paulus zegt het in Romeinen 8. Wij zijn bestemd om gelijkvormig te zijn aan het beeld van Christus. Dat is onze bestemming. En op een hele bijzondere manier zie je dat hier gebeuren. En ik wil het met jullie even gaan bekijken. Hoe dan? Op welke manier Daniel als schaduw van Jezus? Nou, het begint met de jaloezie van de satrapen. Zodra de satrapen merken dat Daniel steeds meer invloed krijgt, ze worden jaloers. Ze kunnen het niet verkroppen. En ze bedenken een plannetje om Daniel uit de weg te ruimen. De fariseeën en de schriftgeleerden in het Nieuwe Testament. Oh, ze zien met leden ogen toe hoe Jezus steeds meer invloed krijgt onder het volk. Hoe zijn populariteit stijgt. Ze kunnen het niet verkroppen. En ze bedenken een plannetje om hem uit de weg te ruimen. De satrapen, ze doen hun uiterste best, maar ze kunnen geen grond voor een aanklacht vinden. En daarom wenden ze zich met valse beschuldigingen tot Darius. De hoge priesters en het Sanhedrin, oh, ze doen hun uiterste best om valse getuigenverklaringen tegen Jezus te laten afleggen. En even later horen we Pilatus zeggen, ik vind geen schuld in deze man. En Daniel, als hij van het besluit hoort, 30 dagen lang mag niemand bidden tot zijn eigen God, alleen maar tot Darius. Wat doet hij dan? Hij zwijgt. Hij gaat niet naar Darius. Hij gaat niet naar de satrapen. Nee, Daniël zwijgt. Misschien is dat wel een van de meest opvallende dingen in het hoofdstuk. Je hoort hem maar één zin zeggen. Over het algemeen genomen, Daniël zwijgt. En Jezus. Het wekt de verwondering van Pilatus. Dat Jezus geen enkel weerwoord biedt op alles wat hem wordt aangeklaagd. Jezus zwijgt. De man die met zijn stem Lazarus naar buiten riep. De man die met zijn stem de stormen stilde. Jezus die met zijn stem gewoon de menigte in vervoering bracht met zijn gezaghebbend onderwijs. Jezus die met zijn stem legioenen engelen had kunnen laten roepen. Jezus zwijgt. En dan zien we daar Daniël. Zwijgen voor mensen, maar hij spreekt voor God. Hij gaat naar zijn kamer. Hij buigt zijn knieën. Hij wendt zich tot het open venster. En hij bidt, zo vlak voor die leeuwenkuil. Dan is daar Jezus. En Jezus, hij zwijgt voor mensen, maar hij spreekt met God. Hij buigt zijn knieën in Gethsemane met een open venster naar de hemelse Vader. Zo vlak voor dat kruis. En de satrapen, zij beschuldigen Daniël aan het adres van Darius. En die heeft moeite met de aanklacht. Want hij weet, Daniël is onschuldig. Maar ja, dan is daar die wet van de Meden en de Perzen. Hij kan er niet onderuit. En hij laat Daniël naar de leeuwenkuil brengen. En dan zijn daar de farizeeën en de schriftgeleerden, de hoge priesters en het Sanhedrin. En ze klagen Jezus aan bij de Romein Pilatus. Die heeft moeite met de aanklacht, want hij is ervan overtuigd, Jezus is onschuldig. Maar ja, omdat de aanklacht luidt, hij is de koning van de Joden, moet hij wel iets doen, want dat is opstand tegen de Romeinse wet. En hij wil en hij kan er niet onderuit. En hij laat Jezus kruisigen. Als Daniël in de leeuwenkuil wordt geworpen, dan staat daar dat er een steen wordt gepakt om de kuil af te dekken. En het wordt verzegeld met het keizerlijke zegel van Darius. Als we dan lezen in de evangelie, dan is daar de grafspelonk. Die wordt afgedekt met een steen en beveiligd met het keizerlijke zegel van Pilatus. En dan lezen wij in de Bijbel dat Darius bij het ochtend gloren. De dag is nog maar nauwelijks begonnen. Hij snelt naar de kuil. En dan lezen wij in de evangelie, de vrouwen op paasmorgen, bij het ochtendgloren, ze rennen naar het graf. En dan zien wij dat Daniël, als door een wonder, als het ware uit de dood is, opgewekt. Hij heeft het overleefd. De leeuwen konden hem niet pakken. En hij krijgt een verhoogde positie. En dan zien we daarbij Jezus. Oh, die psalm van David, psalm 22. Roofzuchtige leeuwen sperren hun muil naar me open. Maar Jezus was onaantastbaar voor de machten van de dood. En hij staat op uit het graf. En hij ontvangt een verhoogde positie aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemel. Het zijn de schriften die van mij getuigen, zegt Jezus in Johannes. Als Jezus met de Emmausgangers op pad is. En oh, wat zijn die mannen verdrietig. Dan staat er dat Jezus hen de schriften uitlegt. En hen laat zien waar het spreekt van hem. Nou, ik kan me voorstellen dat hij Daniël 6 niet heeft overgeslagen. Daar word je toch stil van. Als je bedenkt hoe Gods geest dat zo heeft geïnspireerd. Hier, Daniël als schaduw van Jezus. Zoals Paulus het zegt, wij zijn bestemd om gelijkvormig te zijn naar het beeld van Jezus. En dat is onze persoonlijke bestemming. Wat kostbaar om daar bewust van te zijn. Onze persoonlijke bestemming is om te lijken op Jezus. Om hem te weerspiegelen. En oh, wat wil God dat graag. Dat zijn glorie weerspiegeld wordt in jou. Hij wil het nog veel liever dan dat jij dat wilt. Het is zijn werk in jou om te zeggen, ik wil het beeld van mijn zoon naar boven halen. Oh, dat jij gelijkvormig wordt aan de Heere Jezus. En Paulus die schrijft dat, hè? Gelijkvormig te zijn aan het beeld van Jezus. Hij heeft het ook zelf zo ervaren. Paulus was eerst de christenvervolger. En hij blies dood en verderf. En toen greep Jezus in en het werd een andere man. En het beeld van Christus begon naar boven te komen in zijn bestaan. Wat heerlijk is dat. En vorige week was ik in het zuiden van Bulgarije, ook in de context van die Muscatlon. En toen sprak ik met een pastor, pastor Ascent Christoph. En hij vertelde mij dat hij ook die Paulus' ervaring had gehad. Hij zei, ik was communist. Ik was atheïst. Ik was christenvervolger. Ik vervolgde de kerk. En toen greep God in. Hij was toen 26 jaar. Toen greep God in. Hij zei, ik reed op een motor. Ik reed 140. En iets ging niet goed met mijn voorwiel. En ik tuimelde eroverheen. En ik had dood moeten zijn. Maar ik was niet dood. En ik lag in het ziekenhuis. En niemand dacht dat het nog ooit weer goed ging komen met mij. Ik dacht het ook zelf. En toen in een droom. Toen verscheen Jezus aan mij. En hij nam mij mee naar de poort van de hemel. En ik keek naar binnen. En toen ik bijna naar binnen mocht, ging de deur dicht. It's not your time, son. It's not your time. En toen werd hij wakker. En hij was er nog. En hij had Jezus ontmoet. En zijn leven werd anders. Maar hij was zo zwaar gewond. Zijn hele omgeving zei, ja, die man spoort niet. Dat hij nu Jezus wil volgen, dat komt omdat hij van zijn motor is gevallen. En ze noemden hem Mr. Jesus. Maar deze Mr. Jesus, die werd helemaal genezen. En hij hield nog steeds van Jezus. En hij ging voor Jezus. En hij begon te lijken op Jezus. En nu is hij 52. En nu overziet hij 52 kerken. En hij is helemaal begaan met die Roma-gemeenschappen, met die arme dorpen daar. En als je hem ziet wandelen en ziet omgaan met die mensen. Die man die verspreidt licht in het duister. En ik zat naast hem in de bus. En ik zo'n ontroerend momentje. Hij zei, it won't take long. Jesus comes back. En toen zag ik zo'n traan daar in de hoek van zijn oog. Ik dacht, dat is een man die houdt van Jezus. Van Paulus. Net als Paulus. Een man die eerst helemaal iets anders deed. En nu gelijkvormig te zijn aan het beeld van Christus. Lieve mensen, dat is onze bestemming. Lijken op Jezus. En Jezus gaf er zelf ook onderwijs over. En ik wil drie dingen aanraken waarin wij dan mogen lijken op Jezus. Die we ook weer terugzien in het verhaal van Daniël. En het eerste is dit. Jezus zegt, jullie zijn wel in de wereld, maar jullie zijn niet van de wereld. Johannes 17, dat schitterende hoofdstuk. Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En dat bedoelt hij zijn discipelen, zijn leerlingen. Hij bedoelt ons. Ze zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Waarin mogen wij op de Heer Jezus lijken? Wel, we zijn in de wereld, maar niet van de wereld. En op een hele mooie manier zie je dat terug bij Daniël. Daniël, hij zat in die Babylonische cultuur. Maar de Babylonische cultuur zat niet in hem. Wij zijn in de wereld, maar die wereld is niet in ons. Nee, Daniël die wist, de geest van God is in mij. Wij mogen weten, Jezus is in ons. En daarom met begaafdheid en zuiverheid te staan op die werkvloer. Wel in de wereld, maar niet van de wereld. En als jouw werkvloer eruit ziet als een arena, kan het best een hele klus zijn. Heb je misschien heel veel gebedskracht nodig. Heb je heel veel van de geest nodig om dit waar te maken. Want oh, wat zijn er veel morele dilemma's. Oh, wat loopt die cultuur aan je te trekken. En dan te zeggen, ja, maar ik ben wel in de wereld. En ik verbind mij met mijn collega's. Ik verbind mij met een ander. Maar ik ben niet van de wereld. Jezus is in mij. En hij die in mij is, is meer dan hij die in de wereld is. Sta je er zo in? Weerspiegel jij Christus? Verlang je naar met een brandend verlangen om te lijken op hem, daar waar jij leeft? Oh, het is je bestemming. Het tweede waarin we mogen gaan lijken, in het dragen van onrecht, mogen we gaan lijken op Christus. Mogen we gevormd worden naar het beeld van Jezus. Petrus zegt het. En oh, wat heeft hij gekeken naar Jezus. Wat verlangde hij te zijn als Jezus. Hij zegt, treed dus in de voetsporen van hem, die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet. Hij leed en dreigde niet. Hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Zie je het weer terugkomen bij Daniël? Daar in die arena. Oh, hij werd beschuldigd, maar hij zweeg. Hij werd gescholden, maar hij zweeg. Er was onrecht, maar hij gaf het over aan God die rechtvaardig oordeelt. En daar op jouw werkvloer, waar er achter jouw rug om wordt gepraat, waar geroddeld wordt, waar mensen dingen zeggen die niet kloppen, maar die gaan over jou. Oh, ik herken het zo. Als ik merk dat het ook met mij gebeurt, dat je boos wordt of dat je je wilt gaan verdedigen of dat je het allemaal wil rechtmaken of dat je geef het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. En we zitten allemaal op een andere werkvloer en wat dit betekent voor jou, dat weet je zelf het allerbeste. Maar dit is Christus gelijkvormig te zijn. En het derde, in zijn bidden. Jezus was een bidder. Vroeg in de ochtend, toen het nog donker was, stond hij op. Ging naar buiten. Ging naar een eenzame plek om daar te bidden. Zie je het bij Daniel? Oh, 3 keer per dag. Hij boog zijn knieën. Christus gelijkvormig te zijn, betekent dat we bidders zijn. Om met begaafdheid en met zuiverheid in de wereld te zijn, maar niet van de wereld te zijn. Om onrecht over te geven aan hem die rechtvaardig oordeelt. We hebben het nodig dat we onze knieën buigen. We kunnen dat niet zelf. En daarom is Jezus volg ook zo hoog. Omdat je het niet kunt. Omdat je hem nodig hebt. Omdat je diep afhankelijk wordt van het werk van zijn geest in jou. En veel onder de mensen zijn is uitputtend. Maar veel bij God zijn is verfrissend. En het is op de knieën dat we kracht krijgen. Het is op de knieën dat we de geest ervaren. Het is op de knieën dat we zicht krijgen op God. Zodat we kunnen staan op onze werkvloer als Jezus te zijn. Betekent dat dan dat de leeuwen ons bespaard blijven? Nee. Het kan zelfs zijn dat jij voor de leeuwen wordt gegooid. Het betekent niet dat, en misschien wel juist niet dat, er geen moeilijkheden zullen zijn. Maar 1 ding vind ik zo treffend in die leeuwenkuil. De tedere hand van God. Ik geloof dat achteraf Daniel het niet had willen missen. Dan zit je daar. En die leeuwen die veranderen ineens in huiskatten. En dan is daar de engel van de Heer. En opeens is de Heer zo nabij in die situatie. En als jij vanuit een brandend verlangen om te lijken op Christus zo in het leven wilt staan, dan mag je de tedere hand, de bescherming en de zorg en de nabijheid van God ervaren. Jezus laat je daar niet alleen in. Hij woont in jou. Hij is met jou. En dat is het avontuur en de zegen van de wandel met de Heer. Verlang je dat? Jezelf er gewoon helemaal in te geven, o Heere God. Ik maak schoon schip van de dingen die onzuiver zijn. Ik wil met zuiverheid en begaafdheid staan op mijn werkvloer als spiegel van wie u bent. Haalt u het in mij naar boven. Ik zal mijn knieën buigen in het vertrouwen dat uw tedere bescherming op mij is. En dan het laatste. Daniel door de leeuwenkuil heen verhoogt. Een hoge positie om te regeren. En voor ons allemaal komt daar nog die leeuwenkuil van de dood. Tenzij de Heer Jezus eerder terugkomt en we opgenomen worden in heerlijkheid. Maar als niet, dan is daar die leeuwenkuil. Maar ook dan, de dood heeft zijn angel verloren. De tanden zijn uit zijn bek. En Jezus is met daar, als wij die laatste gang maken naar zijn heerlijkheid. En dan komen we daar uit die kuil. En dan worden wij verheerlijkt. En dat is onze hemelse bestemming. En die ligt voor ons klaar. En in Laodicea, de gemeente waarover Johannes schrijft in Openbaring, daar staat het volgende. Wie overwint, zal samen met mij op mijn troon zitten. Net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn vader op de troon zit. Wie overwint? Het is niet makkelijk om die professionele, die persoonlijke bestemming uit te leven. Maar we zijn ervoor geroepen om als een Daniel te zijn. Door de kracht van de geest. Maar dit ligt voor ons. Dit ligt voor ons. God roept ons thuis om samen met hem te regeren. In heerlijkheid. En hoe het mij vergaat bij deze grote teksten, is dat ik me nauwelijks een voorstelling van kan maken hoe dat moet zijn. Maar ik weet wel, ik wil daarbij zijn. En laat mij hier dan maar knokken. Laat mij hier maar afhankelijk zijn. Laat me hier maar alles verwachten van Jezus. Want dit is wat klaar ligt. Door de kuil naar hemelse heerlijkheid. Amen. Ik wil zo samen gaan bidden. En daarna God gaan aanbidden. En tijdens het gebed wil ik ook gelegenheid geven voor jou als je zegt van ja, ik wil wandelen in de bestemming die God voor mij heeft. Misschien sta je vooral in je eigen plannen. Ben je vooral druk bezig met je eigen leven? Druk bezig met je professie? Om ergens te komen en iets te bereiken? Maar is het woord vandaag voor jou? Dat Jezus zegt, ik wil jouw bestemming zijn. En dat je dan mag zeggen tegen hem, Heer Jezus, vanaf vandaag. Misschien voor het eerst, misschien opnieuw, om te zeggen, ik wil dat u mijn bestemming bent. Ik geef mijzelf aan u. Zullen we samen gaan bidden? En Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel, Vader, voor uw woord. Dank u wel dat u wilt uitdelen. Dank u wel dat u een sprekende God bent. Dank u wel dat u uw hart hebt opengemaakt, zodat wij door het werk van de Heer Jezus, zijn verzoenend lijden daar aan dat kruis en door zijn opstanding, dat we welkom zijn bij u. Dat we kunnen wonen in uw liefde. Dat we thuis zijn. Dat we tot onze bestemming kunnen komen als mens. Dat ons leven tot zijn doel kan komen in uw ogen. En we danken u wel, Heere God, dat ons werk onderdeel mag zijn van uw werk in deze wereld. Dank u wel dat u ons wilt bekleden met Jezus, met begaafdheid en zuiverheid. Maar o, wat is dat groot. En o, wat hebben we het nodig. Dat u ons daarin sterkt, om licht te zijn, daar waar u ons geplaatst hebt. En ik wil u ook zegenen, als jij worstelt op jouw werkvloer, precies hiermee. Omdat het een arena is. Omdat het heftig is. Niet alleen vanwege de werkdruk, maar ook vanwege de atmosfeer. O, wees gezegend met de kracht van de Geest. Om je te onderscheiden door begaafdheid. Door God gegeven. En om daarin, precies daarin, zuiver te staan. En ik wil ook voor je bidden, als God dingen heeft aangeraakt in je leven, waarvan je weet, dit is onzuiver. Dit is niet naar zijn eer. Dit is niet uit hem. Om dat aan hem te geven. Om te zeggen, Jezus hier. Al mijn onzuiverheid. Ik geef het aan u. In mijn financiën. In hoe ik met mijn tijd omga. Hoe ik spreek over mijn collega's. Ik belijd het u, Heere God. Dat was geen weerspiegeling van u, Jezus. Maar dat je mag zeggen, u bent in mij en u in mij. U bent groter dan hij die in de wereld is. En dat je vanaf nu kunt zeggen, Heer Jezus, ik wil eerst met u overleggen. En dan reageren. Eerst met u overleggen in mijn hart. En dan de acties uitzetten. Ik wil je zegenen met de moed en de kracht om te breken met onzuiverheid. En om door de kracht van de Geest als een Daniël op je werkvloer te staan. Heer Jezus, u bent alles voor ons. En we houden van u. En we danken u wel dat onze bestemming is om gelijkvormig te zijn aan het beeld van de Zoon. Hoe heerlijk is dat? En wat op een prachtige manier zien we dat terug bij Daniël. Wat is uw woord rijk? Wat is uw woord waar? En ook al die dingen die u, Heer Jezus, ook aanreikte bij uw discipelen. Heer, we willen op u lijken. Heer, zegen ons om in deze wereld te staan zonder dat die wereld is in ons. Zegen ons om onrecht over te geven aan u, die rechtvaardig oordeelt. En misschien raakt God het aan op dit moment. Laat los. Laat God. Hij zorgt voor jou. Hij beschermt jou in de kuil. Hij is nabij met zijn engel. Hij laat je niet alleen. En dan zit je in de kuil. Maar de Heere Jezus, hij zal erover waken dat je ongeschonden uit die kuil komt. Niets zal jou dodelijk kunnen treffen. Want hij waakt over je leven. En misschien zit je hier en besef je dat je je eigen koers vaart in dit leven. Besef je dat je je eigen bestemming hebt uitgestippeld. Maar het is een bestemming waarop Jezus niet voorkomt. En dan nodigt Jezus je uit om thuis te komen. Dan zegt hij vanmorgen tegen jou, mijn zoon, mijn dochter, kom toch bij mij. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik ben jouw bestemming. En ik zal jou maken. Zuiver. Stralend. Onberispelijk. Ik stierf voor jou aan dat kruis. Jouw zonde. Jouw schuld. Jouw verslaving. Jouw egoïsme. Jouw wanhopige poging om maar iets van het leven te maken. Ik ben ervoor gestorven. En ik heb ze meegenomen in de kuil. Maar ik ben weer opgestaan uit die kuil. En ik ben verhoogd. En ik troon aan de rechterhand van de Vader en ik leef. En vandaar doe ik mijn werk van genade in jouw hart. O, kom toch thuis bij mij. Geef jezelf aan mij. Laat mij je bestemming zijn. Jezus nodigt je uit, mijn zoon, mijn dochter, om terug te keren tot hem. Of misschien voor het eerst je hart aan hem te geven. Zijn die mensen die zeggen, Heere Jezus, dat is voor mij. Ik wil thuiskomen bij u. Ik aanvaard uw offer. Ik ben met u gestorven en met u opgestaan. In dat nieuwe leven door de kracht van de Geest. Hier ben ik, Jezus. Als je het hem wil zeggen nu, mag je je hand opsteken. Steek je hand maar op en dat is jouw gebed, Heere Jezus. Ik wend mij tot u. Wees mijn bestemming. God ziet jullie handen. Steek hem maar hoog in de lucht, niet voor mij of voor iemand anders, maar als gebed. Ik geef mijzelf vandaag aan u. Zo samen bidden voor al deze mensen. Heer Jezus, dank u wel voor uw werk. Dank u wel voor uw belofte. Dat wie de deur opent, dat u binnenkomt en maaltijd hebt, vriendschap ontstaat. En het leven nieuw wordt. U ziet al deze harten, al deze mensen van hen die hun hand hebben opgestoken. U weet waar ze zijn. En wij zegenen jullie in de naam van de Heer Jezus Christus met vergeving. In de naam van de Heer Jezus Christus met genade en vernieuwing. Je schuld is weggedaan. Je zonden zijn kwijtgescholden. En je bent opgestaan in een nieuw leven met Jezus. Heer Jezus, openbaar uzelf steeds meer aan hem. U bent hun bestemming. En zo bidden we ook voor elkaar, allemaal zoals we hier zitten, Heer. Dat we licht mogen zijn op onze werkvloeren. Dat we steeds meer op u mogen gaan lijken. Totdat u komt en u ons thuis haalt in onze hemelse bestemming. In Jezus' naam. Amen. We willen de mensen een applaus geven die hebben gezegd, Jezus, voor u. Amen. Dank u, Jezus. We gaan zingen, God aanbidden. En tijdens de aanbidding is ook gelegenheid om voor je te laten bidden. Ik wil ook de bidders vragen om naar het kruis te gaan. Laat je zegenen, kom met je voorbeden en dank. En laten we God eren met ons lied. We vragen of iedereen erbij wil gaan staan om zo de dienst te gaan afronden.